Goedemorgen, broeders, zusters. Een tekst die mij, ik denk vanaf het begin dat ik hem las in de Bijbel, dwars heeft gezeten. Matteüs 27, vers 9 en 10. Het klopte niet. En de verklarers die er dan op naslaat, die kwamen, ja, naar mijn idee, op te goedkope oplossingen. En weet je, er zijn wel meer van dat soort schriftgedeeltes. En dat leg ik op een gegeven moment weg. Ik denk van, dit is kennelijk niet iets wat ik kan begrijpen. Althans, nog niet. Het is al een hele tijd geleden dat ik in een tamelijk technisch boek, ik bedoel bijbelstechnisch boek, zat te lezen. De naam van de schrijver is David Johnston, die zeer minutieus te werk ging waar het ging om te bewijzen dat Salomo de schrijver is van het boek Prediker. Nou, taaltechnisch bijna niet om doorheen te komen, ook voor mij niet, ik bedoel het Hebreeuws, het Engels. Daar heb ik me doorheen geborsteld, gewoon uit respect voor eigenlijk de man die zo verschrikkelijk gedetailleerd en precies te werk ging om in zijn tijd, 19e eeuw, tegenover de bijbelcritici, de hogere critici zoals dat dan wordt genoemd, te bewijzen dat Prediker echt wel door Salomo schrijft en dan op taalkundige basis. Ik was blij dat ik op een gegeven moment kon zeggen van, nou, ik heb het boek wel uit. Ik heb er weinig van meegenomen, om eerlijk te zeggen. Ik wel als naslag ben ik daar, kan ik dan nog wel eens een keer naar terugwijzen. Ik weet waar dingen staan. Ik denk van, nou, dat komt misschien nog wel eens te pas. Maar op de een of andere wonderlijke manier stond er aan het eind van dat boek een verhandeling. En dat ging over Matteüs 27, vers 9 en 10. Ik heb op het punt gestaan, van, nou ja, weet je, het is maar een bijlage, laat me zitten. Het is tijd voor een ander boek. Tot ik toch eventjes wat door zat te bladeren en toen las ik daar gewoon een aantal dingen die me verschrikkelijk triggerden. Toen ben ik daar wat preciezer doorheen gegaan. Ik werd langzaamaan heel blij. Ik heb er zelf een boekje bij geschreven. Dat is dit boekje. Ben ik daar zo blij van geweest dat ik er eigenlijk, ja, nou ja, wel van kon slapen, maar wel, nou, je kent dat wel, gewoon, tenminste, ik hoop dat je het kent, gewoon die enorme vreugde die je beleeft. Gewoon dat je het gevoel hebt dat de Heer je persoonlijk iets heeft laten zien, iets moois heeft laten zien. En terwijl niet alleen dit probleem werd opgelost, kwam ik nog wat andere dingen tegen die me in de loop van de jaren ook dwars zaten. Ik denk van, iedere keer als ik dan zo'n Bijbel, bijvoorbeeld Zacharia 11, de pottenbakker in de tempel. Ik heb me altijd afgevraagd, moet er nou een pottenbakker in die tempel? Wat doet die man daar? Ja, want daar zullen we het zo meteen over hebben. Ja, pottenbakken. Maar de tempel is niet een plek om potten te bakken. Weet je, dat waren allemaal van die dingetjes die ik niet begreep. En die hadden ook met deze tekst natuurlijk te maken. Ik probeerde mijn blijdschap over mijn, ja, gevonden schat, zal ik maar zeggen, te delen. Maar ja, om je eerlijk te zeggen, de meeste mensen kennen het probleem niet. Dus wil ik jullie niet een probleem aan gaan praten als je denkt van joh, maar er zit ook hele mooie bijbelse onderwijs in en dat wilde ik met jullie delen. Maar wat ik wil zeggen, ja, ook voor mensen denken van ja, waar maak je druk om? Ja, dit zijn de dingen waar ik me druk om maak. Er zijn nog veel meer dingen waarvan ik hoop er echt nog eens een mooi antwoord op te krijgen, een duidelijk antwoord. Ik slik gewoon niet alles voor zoete koek. Ik kan dat gewoon niet, heb ik nooit gekund. Maar ja, het moet wel een beetje kloppen. Matteüs 27, vers 9 en 10 is dus vandaag het uitgangspunt van, ja, preek zou ik het niet noemen, de Bijbelstudie. Ja? Het kan best zijn dat het zo af en toe een tikje te gedetailleerd wordt. Ik zal dat proberen te vermijden. Iemand die geïnteresseerd is om daar wat dieper op in te gaan, lees dat boekje. Of nog beter misschien, hoewel die Johnston die trekt een aantal conclusies niet die ik wel trek, waarvan ik vind dat het dan nog mooier wordt, omdat het past binnen heel Gods plan met Israël. Maar goed, dat is meer voor persoonlijke studie. Ik zal proberen het begrijpbaar te houden, want dat we het allemaal een beetje kunnen volgen. Ik zeg niet dat het altijd... precies. Ik zal proberen niet te veel in de details te treden, maar wel dat je de grote lijn snapt. Laten we eerst Matteüs 27 lezen, dat eerste gedeelte. Dan zal ik daarna even aangeven van waar nou wat mij betreft het probleem zit. Wat voor oplossingen er zo al zijn aangedragen. Even snel. En dan gewoon eens even wat dieper in de tekst duiken. Ja, dat is een beetje het plan voor vanochtend. En en passant, en voornamelijk zullen we dus ook stilstaan voor een groot deel bij Zacharia. Ik lees maar Matteüs 27, de eerste 10 versen. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En ze boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw, bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Je moet me zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag een bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Het probleem. Even kijken hoor. Ja, dus we kijken naar het probleem van de tekst, Zacharia 11, dan die woorden zoals gesproken is door Jeremia, en een andere tekst, ook in Matteüs 2. Het probleem van de tekst. Nou, eerst dat toen is er vervuld wat gesproken is. Ja, wat is er nu eigenlijk vervuld? Als je die tekst leest. Gaat het over het verraad van Judas? Nee, daar gaat het niet over. Natuurlijk heeft het er wel mee te maken. Maar andere teksten waar het verraad van Judas gaat, dat staat bijvoorbeeld in de Psalmen, kun je in Handelingen lezen. Daar zijn andere teksten voor waarmee dit bewezen wordt. Het verraad van Judas is niet datgene wat vervuld is. Wat is er wel vervuld? Zij kochten daarvan de akker van de pottenbakker. Vers 7. Ja, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die ze gehaakt hadden uit Israël, en ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker. Daar gaat het over. Ja, die fariseeën die met die 30 zilverlingen van Judas kwamen, die gingen daar een akker van kopen. En het zegt Matteüs: toen is vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zij kochten een akker voor de pottenbakker. Zij gaven dat geld voor de akker. Het gaat over het kopen van een akker. Dat is vervuld geworden. Als je in je tekst kijkt, ik denk de meeste van jullie hebben tekstverwijzingen, denk ik, staan in de Bijbel, dan wordt er niet verwezen naar Jeremia. Tenminste, je hebt wel een hele bijzondere Bijbel als je een tekstverwijzing bij vers 9 en 10 hebt die naar Jeremia verwijst. Je ziet allemaal Zacharia staan, denk ik. Het is niet gek trouwens hoor, dat die verwijzing naar Zacharia is. Maar de tekst zegt, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Niet wat gesproken is door de profeet Zacharia. En toch verwijzen de schriftplaatsen allemaal naar die Zacharia. En dat is natuurlijk vanwege de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. Dat stukje komt uit Zacharia. Ja, dus dat die waarde van die 30 zilverlingen, waarvan dus Matthäus zegt van ja, dat is nou de waarde van die geschatten die ze geschat hadden uit de Israëlieten, dat komt uit Zacharia. En dat vind je dan terug in je tekstverwijzing. Maar Matthäus zegt wat gesproken is door de profeet Jeremia. Waar staat dat dan in Jeremia? En waarom staat het in Zacharia? Nou, er zijn een heleboel ingenieuze oplossingen voor gezocht. Jeremia zou nog een boek hebben geschreven waarin je dat kopen van een akker tegen zou komen. Of het foutje van Matthäus. Ja, die citeert uit zijn hoofd, wordt er dan gezegd. Ja, dus ja goed, snel een foutje gemaakt. Ja, als u en ik citeren wel. Ik maak heel vaak foutjes als ik citeer uit mijn hoofd uit de Bijbel. Moet ik gewoon niet doen. Moet gewoon echt mijn Bijbel pakken en lezen. Maar Matthäus, die heeft dat zorgvuldig opgeschreven. Die heeft niet een foutje gemaakt. Waar ik wel gevoelig voor zou kunnen zijn, een stukje tekstkritiek, van in de loop van de tijd is de tekst verbasterd. Maar er is gewoon bij deze tekst gewoon geen enkele aanleiding voor om te geloven dat de oorspronkelijke tekst Zacharia had. Dus dat helpt ook niet. De enige uitvlucht waar ik eigenlijk al een jaar of 30 mee zit, van nou ja, nou iets minder 25, van er staat wat gesproken is door Jeremia, de profeet. Van nou, het is gesproken, misschien heb je het gewoon niet opgeschreven. Toen dacht ik van, het is wel goed, want verder kwam ik eigenlijk niet. Maar dat is natuurlijk een beetje een flauwe oplossing. Want Matthäus doet niet voor niks deze tekst opschrijven. En hij verwijst niet voor niks naar Jeremia de profeet. Hij wil iets bewijzen. Hij wil iets laten zien. Ja, de apostelen, de evangelisten, die schrijven niet zomaar op. Kijk, toen is dat en dat vervuld. Zo van, haha, kijk eens, het is allemaal vervuld. Het is allemaal waar geworden. Nee, ze willen er veel meer. Ze willen er iets mee laten zien. Matthäus ook. Matthäus haalt niet alleen maar, hij doet het veelvuldig, de profeten aanhalen, maar daar heeft hij een doel mee. Ook in dit geval. Nou, stel nou toch dat inderdaad er had moeten staan, toen is vervuld geworden door de profeet Zacharia. Dan is het probleem echt niet opgelost. Want als je naar Zacharia gaat kijken, Dan loop je tegen de volgende problemen op. Laten we Zacharia 11 er even bij pakken. Zacharia 11. Ik lees het stukje waar het hierover gaat. Dan, laten we lezen vanaf vers 7. Daarom weide ik de slachtschapen omdat zij ellendige schapen zijn. Ik nam voor mijzelf twee stokken, de ene noemde ik liefelijkheid en de ander samenbinding. En ik weide die schapen. Ik roeide binnen een maand drie herders uit, omdat zij mijn ziel niet langer konden verdragen. Mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik, ik zal u niet meer weiden. Laat sterven wat sterft, laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden. En laat zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Daarop nam ik mijn stok liefelijkheid en brak hem stuk. om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken, en dan gaat het over de volken van Israël, ja, er is maar één verbond, dus de volken Israëls, gesloten had. En op die dag werd het verbroken, en zo hebben de ellendigen onder de schapen, die mij verwachten, erkend dat het een woord van de Heere was. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakken toe, een mooie prijs waardoor ik door hen schat ben. Daarop nam ik die 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heeren de pottenbakken toe. Tot hier. Nou, ja, dus vers 13 is wat je terugvindt, en dat vind je ook echt terug in Matteüs 27. Ja, wat gebeurt hier? Wat gebeurt er nou in dit gedeelte? Nou, Zacharia die was een profeet. En die profeet die had het woord van de Heere. En hij moet gaan profeteren, hij moet gaan onderwijzen, hij moet het woord door gaan geven. En het is een hele ernstige boodschap die hij aan die ellendigen van het volk, zoals daar staat, om dat door te geven. Hij doet dat beeldend, met twee stokken, de stok liefelijkheid en de stok samenbinden. En die stok liefelijkheid, ik stel me gewoon voor, een houdt een stok, en waarvan Zacharia, die is op zijn knieën, hij breekt het door, en die stok breekt in twee stukken, en zegt, dat is een beeld van het verbroken verbond. En dan zegt Zacharia vervolgens, van nou, als dit woord nou goed is in jullie ogen, als dit nou het woord van de Heer is, geef dan mijn loon. Hij vroeg een profetenloon. Hij vroeg gewoon, ik zou zeggen, om geld. Maar het was een vrijwillige offerande. Ze mochten geven wat ze wilden. Ja, dat zie je. Als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. En zo niet, laat het na. Ja, dus als je vindt dat het woord van de Heer was, geef het geld zodat ik daarvan kan leven als profeet. En zo niet, laat me zitten. En dan vindt er een inzameling plaats onder zijn toehoorders. En dat geeft 30 zilverstukken, 30 zilverlingen. Dat is een hoop geld. Dat is echt veel geld. Zou kunnen bewijzen bijvoorbeeld uit een tekst in Nehemia, waar het bedrag van 40 zilverlingen staat, waarmee oversporige belastingen werden geïnd door de heerser. De 40 zilverlingen staat er dan in Nehemia. Dat is ongeveer dezelfde tijd als dit Bijbelboek. Nou, en daar wordt het duidelijk gezien als veel geld. En dan deze 30 zilverlingen, ze komen van de ellendigen van het volk. Het zijn de armen die de Heere verwachten. De ellendigen in de Bijbel heeft altijd een positieve klank. De ellendigen, de armen. Daar moet voor gezorgd worden, zie je hier ook. Ze moeten gewijd worden. Zacharia wijdde deze mensen. En die beaamden dat woord van God. Ze stemden in met dat woord van God wat Zacharia hen gaf. En ze zamelen voor arme mensen een hele bak met geld in. 30 zilverlingen. En dat geven ze aan Zacharia de profeet. En dan zegt de Heere, van, ga met dat geld naar het huis, naar mijn huis, naar de tempel. En geef dat aan de pottenbakker. En dat doet Zacharia. En er staat erbij, het is een mooie prijs waarop ik, hoofdletter, de Heer, door hen geschat ben. Dat wordt vaak sarcastisch of ironisch gelezen. Nou, een mooie prijs, zeg, 30 zilverlingen. Ja, het was een hele mooie prijs. Het was echt een mooie prijs. De Heer waardeerde dit geld van deze armen, deze ellendigen. En daarom zegt de Heer Zacharia, dit moet je naar de tempel brengen. Kijk, dat wij dit sarcastisch lezen, of ironisch lezen, of de verklaring dat vaak doen, dat komt vanuit Matteüs 27. Omdat men denkt van, ja, wacht eens even, Judas die wierp die 30 zilverlingen ook die tempel in, als een verachtelijk gebaar. Maar dat gebeurt hier niet. Hij moest dat brengen, dat geld, die 30 zilverlingen, naar de tempel. Naar de pottenbakker. Ja, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar ik zie daar op dat tempelplein, of daar, misschien wel in die tempel, daar zie ik een man zitten, die zit achter zijn vliegwieltje met zijn voeten trappen iedere keer, weet je, en dan komt een stukje klei in de pottenbakker. Die zit daar potten te bakken in die tempel. Dat slaat toch nergens op? Zeg nou zelf. Toch, als je erover nadenkt, dat kan toch helemaal niet? Die man die hoort daar toch helemaal niet? En waarom moet dat geld van die pottenbakker, van die armen, die ellendigen, waarom moet hij naar die pottenbakker toe? Wat moet die man ermee? Moet hij daar een akker van kopen? Ja, natuurlijk, ik weet heus wel wat die man ermee doet. Of moet, ik bedoel, natuurlijk iedereen die kan 30 zilverlingen wel gebruiken. Nee, maar de Heer heeft hier kennelijk een heel erg belangrijk doel mee. Dat geld wat gegeven wordt, dat mocht naar de tempel, dat moest daar gebruikt worden. In welke tijd, over welke tijd hebben we het? Tijd van Zacharia en Haggai. Dat zijn twee profeten in Israël. Van na de terugkeer uit de ballingschap. Wat was er gebeurd? Net voor de ballingschap. Met de tempel. Die tempel die lag helemaal verwoest. Die was met de grond gelijk gemaakt. Wat gebeurt er na de ballingschap? Ze moesten de tempel gaan herbouwen. En dat werk aan die tempel, dat vlotte niet erg. En Zacharia en Haggai, die moesten het volk aansporen om iets minder aandacht te besteden aan hun eigen huis, hun eigen gewelfde woningen, zoals ze dan staat, en wat meer aandacht aan de tempel, aan het huis. Dus dat zijn de profetieën van Zacharia en Haggai. Haggai is wel een hele sterke. Die spoort hen aan, die sporen hen aan van je moet die tempel herbouwen, dat moet afkomen. Dus ten tijde van Zacharia, en het, als je de jaartallen met elkaar gaat vergelijken, dan zie je dat die tempel, ja, dat ze daar nu een jaar of vier aan het bouwen waren, terwijl Zacharia deze profetie geeft. Wat betekent dat? Dat Zacharia met die zak met geld, ja, hoe zou ik zeggen, naar een bouwput moest. Die tempel die stond er nog helemaal niet in al zijn heerlijkheid. Althans, die heerlijkheid die er, waarvan de oude tempel nog hadden gezien, er helemaal geen heerlijkheid in konden zien trouwens. Dus Zacharia die gaat naar het huis des Heren in aanbouw. En daar moet hij met het zilver naartoe. Nou, dan die pottenbakker. Het Hebreeuws, dat is de Jotseer. De Jotseer. En dat komt van het werkwoord Yatsar. En Yatsar, dat is formeren, maken. Zoals God de mens formeerde uit het stof van de aarde. Of zoals je in Jesaja leest, hoe de edelsmeden hun afgoden formeerden uit metaal. Er staat hier helemaal niets over het materiaal waaruit geformeerd werd. Snap je waar ik naartoe wil? Het hoeft helemaal geen pottenbakker te zijn. Het kan wel. Nou, Jeremia die profiteert ook wel van pottenbakker. Daar heb je hetzelfde woord gebruikt. Maar formeren hoeft helemaal niet op het materiaal te zien wat er staat. Dus als we gewoon Zacharia, zonder dat we eventjes Matteüs in ons achterhoofd hebben, dan gaat Zacharia dus met dat geld naar die tempel toe. En hij geeft dat aan de Jotseer. Wat is dat voor een man? Dat is een zilversmid. Die zit daar de materialen de gebruiksvoorwerpen in de tempel te formeren, te maken. Dat lees je ook in de aanbouw bij de eerste tempel. Daar werd dat geld voor gebruikt. Ja, dan stond er een offerkist, daar mochten mensen hun zilver in doen. En daar werden de materialen van de tempel voor gemaakt. En daar zat deze man. Dat is wel een hele aardig detail. Daar ga ik toch eentje noemen. Dat is als je naar de vertaling kijkt van de Septuaginta. Die heeft helemaal geen pottenbakker of zilversmid of wat dan ook. Maar die heeft daar het woord voor een oven. En dan niet een pottenbakkersoven, maar een smeltoven. Dus het Griekse smeltoven. Dus dat zilver dat moest omgesmolten gaan worden. Zodat daar voorwerpen in de tempel gemaakt van zouden worden. Dat is wat Zacharia deed. En dat, het was gewoon een verschrikkelijke mooie prijs. De Heer was blij met die gaven van die armen en ellende uit dat volk. Vanwege het woord des Heeren wat tot hen kwam. En de Heer verheugde zich in dat geld wat die mensen hadden gegeven. Net was dat pennetje van die weduwe, weet je wel. Het stelde bijna niks voor, maar het ging die offerkist in. De Heer zag het. En die zegt, ja, dat is nou geven. Zij heeft alles gegeven. Zij heeft de hele leeftocht, gewoon de hele levensonderhoud heeft ze gegeven voor mijn tempel. Dat is wat hier gebeurde. Het waren arme ellendigen, die brengen notabene 30 zilverlingen. Dat hadden ze echt wel voor iets anders kunnen gebruiken, deze arme mensen. Maar ze gaven het voor het woord des Heeren. En Zacharia die mag daarmee naar die tempel gaan en zegt van dit wordt gebruikt voor mij. Dus die waarde van de gewaardeerde van Israël, de geschatte van Israël in Matteüs 27, die 30 zilverlingen, dat is een mooie prijs. Dat is echt een mooie prijs die er gegeven was door die armen en die ellendigen van het volk. Dat is wat je in Zacharia leest. Als we nog eventjes teruggaan naar de tekst. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Nou, ik heb even dik gedrukt wat er dan is vervuld. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen. En dan staat er als het ware tussen haakjes met een verwijzing naar Zacharia. Dat is de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker. Daar staat wel een echte pottenbakker trouwens. Dat is het Grieks. Daar kom je niet omheen. Dat is een pottenbakker. Maar het gaat over de akker van de pottenbakker. Zoals de Heere, en dat is het volgende probleem, mij bevolen heeft. Wat mij bevolen heeft. Wie is die mij? En zij gaan iets doen wat de Heere mij bevolen heeft. Dat is een ander probleem in de tekst. Had ik net nog niet eens genoemd. Is best gek wat daar staat. Ja, dus die fariseeën, die gaan die akker kopen. Want toen is vervuld hetgeen gesproken was door de profeet Jeremia. Wat mij bevolen was. Dat is de spreker. En dat is Jeremia. Tenminste, in elk geval niet Zacharia. Ik hoop dat je ziet, dat ik je daartoe heb overtuigd, dat dit echt niet uit Zacharia 11 kan komen. Want dat heeft niks met een pottenbakker te maken. Het is een mooie prijs, die 30 zilverlingen. Heeft niks met het verraad van Judas te maken. En dat wordt naar die tempel gedaan. De Heer is blij met die 30 zilverlingen van die arme ellendigen van het volk. Vanwege het woord des Heeren. De Heer verheugde zich samen met degene die zich verheugen in zijn woord. Maar wat dan? Dat is de volgende vraag. Van waar staat dat dan in Jeremia? En ik heb echt altijd gedacht van het staat er niet. Maar het staat er wel. Natuurlijk niet zo precies letterlijk woord voor woord. Zo vind je het niet. Maar als je gewoon Jeremia 32 doorleest, dan kom je dat gewoon tegen. En Jeremia 32, ik heb er hier al een keer eerder over gesproken. Dat ging toen over die verzegelde rol, weet je nog? Nou, het gaat over dat weet je misschien helemaal niet meer, want het is al een hele tijd geleden. Even kijken hoor. Oh, wacht, dit is Jesaja. Ik moet Jeremia 32. Wat gebeurt er in Jeremia? Nou, Jeremia die zit gevangen. De Galdeeën die liggen voor de poorten van Jeruzalem. Totaal hopeloze situatie. En Jeremia, die krijgt een opdracht. En Jeremia krijgt een opdracht. om een akker te kopen. En dat is de meest dwaze actie die je voor zou kunnen stellen. Ja, hij had het, volgens de Israëlische wet had hij recht om dat te kopen, het eerste recht. Hij zit in die gevangenis, de Galatijen die lopen het land ondersteboven. Ze staan op het punt om de stad te verwoesten. En Jeremia krijgt de opdracht, je moet een stukje land kopen, daar. Ja. Scholder, is gewoon een domme opdracht. Sorry, ik bedoel, de Heer heeft die opdracht, dus er zit wat achter. Maar gewoon, als je dit leest, denk je van ja, dat ga je niet doen natuurlijk. Dus het wordt een waardeloos stuk land. Dat zie je in Jeremia 32. Het woord van de Heere kwam tot mij. En nu lees ik vanaf vers 7. Zie, Hananael, de zoon van uw oom Salem, zal naar u toekomen en zeggen, koop voor uzelf mijn akker die in Anatot is, want u hebt het recht van lossing om te kopen. Hananael, de zoon van mijn oom, kwam overeenkomstig het woord van de Heere naar mij toe op het binnenplein van de wacht. En hij zei tegen mij, koop toch mijn akker die in Anatot is, dat in het land van Benjamin is. Want u hebt het recht van bezit en u hebt het recht van lossing, koop het voor uw geld. Toen wist ik dat dit het woord van de Heere was. Dus kocht ik van Hananael, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatot is. Ik woog voor hem het geld af, 17 shekel zilver. Ik ondertekende de koopbrief en verzegelde die en liet door getuigen bevestigen dat ik het geld, dat is kesef, zilver, het zilver op een weegschaal had afgewogen. Ik nam de koopbrief die volgens het gebod en de verordening verzegeld was en de opengelaten brief en gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Maxea, voor de ogen van Hananeel, de zoon van mijn oom, voor de ogen van de getuigen die de koopbrief hadden ondertekend. En voor de ogen van alle Judeërs die op het binnenplein van de wacht zaten. Ik gaf Baruch voor hun ogen deze opdracht en zei, zo zegt de Heere van de legermacht, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, de verzegelde en deze opengelaten brief en doe ze in een aardepot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Aardepot. Misschien een klein linkje naar de pottenbakker, overigens. Ja. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en bijgaarden gekocht worden in dit land. Dat is de eerste aanwijzing. Jeremia die koopt een akker voor zilver. Dat staat hier voor geld, maar het is voor kesef. Het is gewoon voor zilver. Hij koopt een akker voor zilver. Het zijn niet 30 zilverlingen, nee, het zijn 17 zilverlingen. Die fariseeën die kopen een akker voor 30 zilverlingen. Maar zij kopen van een andere akker. Ja, dat is ook een andere tijd. De doel daarvan was, vers 15, dat Jeremia dat moest doen. Het is een profetie, dus ook weer een beeld, net als dat breken van die stok. Ja, hij moest als in een beeld, moest hij dus die akker kopen. Wat is de reden daarvan? Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Het kopen van akkers is dat doel. Dus het is een profetie over dingen die nog komen gaan. Dan doet Jeremia een mooi gebed. Tenminste, ik vind het een heel mooi gebed. En hij baseert zich daarbij op de wonderlijkheid van God. Vers 17. Niets is voor u te wonderlijk. Jeremia verwachtte de wonderen van de Heere. En dan haalt hij een stukje geschiedenis aan. Ja, de uittocht uit Egypte komt ook voor. Vers 25 dan vervolgens. Dat is het eind van zijn gebed. Toch hebt u zelf tegen mij gezegd. Dat is dus het bevel van de Heere aan Jeremia. Koop voor uzelf die akker voor zilver. Geld is weer zilver. Koop voor uzelf die akker. Dat was Matthäus 27. Hetgeen de Heere mij, Jeremia, bevolen had. Koop uw akker voor zilver. En laat het door getuigen bevestigen. De stad is echter in de hand van de Galdeeën gegeven. Het antwoord van de Heere op dat gebed komt direct. En dat heeft alles te maken met de vervulling van het nieuwe verbond. Vers 37 bijvoorbeeld, ik ga het niet helemaal lezen, moet je zelf maar rustig nalezen. Dus, na dat gebed van Jeremia komt het antwoord van de Heere. En die zegt, zie, vers 37, zie, ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarin ik hen in mijn toren, in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd, veilig, vast, zeker doen wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Als je die woorden leest in de Bijbel, dan gaat het altijd over de vervulling van het nieuwe verbond. God in het midden van zijn volk, Israël. En Israël is weer, heeft weer de God terug. Hun Heer, hun meester, hun man. Ik zal hun één hart en één geven om mij te vrezen. Alle dagen, hun ten goede en hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond, heb je het? Het verbond van de eeuw, met hen sluiten. Dat ik van mij achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal hun vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en heel mijn ziel. En dan ga ik even vers over en dan vers 43. Er zullen akkers gekocht worden in dit land, waarvan u zegt, het is een woestenij. Men zal akkers kopen voor zilver. Heb je het weer? Er worden akkers gekocht voor zilver. Dus wat je hier ziet staan, ook dus weer die profetie van Jeremia. Hij moest een akker kopen voor zilver. En zij gaan die akkers kopen voor zilver. Want dat is wat hier gebeurt. Dit is. Als dus Matthäus zegt van zoals gesproken is door de profeet Jeremia, dan is het vanuit de citaten vanuit de Bijbel helemaal niet gek dat Matthäus dit gedeelte in zijn hoofd had en zegt van kijk, hoe heeft Jeremia erover gesproken? Als er staat zoals gesproken is door de profeet Jeremia, hoeft dat niet een letterlijk woord voor woord citaat te zijn. Daar zit de Bijbel vol mee. Met van, kijk, die heeft dat gezegd en die heeft zus gezegd. En zo gaan wij zelf ook om met onze eigen citaten. Het zou heel naar zijn trouwens, als mensen je echt letterlijk woord voor woord op de punt en de komma zeggen van, ja, maar dat heb jij niet gezegd. En sommigen die willen je daar wel eens op pakken. Ja, maar ja, je snapt toch dat bedoelde ik zus en zo. Nee, maar je hebt dat heb je gezegd. Dat wordt heel naar als mensen je er zo op aan gaan vallen. Nou goed, in elk geval. Ja, dat ga ik nu niet doen. Allerlei voorbeelden van citaten uit de schrift. Maar hier staat in Jeremia 32. Jeremia moest iets kopen. Het bevel van de Heere was om een akker te kopen. En zij, die fariseeën. Dat is het ironische. Daar ga ik nog even iets over zeggen. Het ironische. Zij gingen die akker kopen. Zoals de Heere mij, Jeremia, bevolen had. Dat is vervuld daar. En dat ze dat voor 30 zilverlingen deden. Ja, dat was die mooie prijs. Het ziet natuurlijk niet op die mooie prijs van de Heere. Waarmee de Heere geschat was. Door die armen en die ellendigen. Waarom weet ik eigenlijk wel zeker dat dit uit Jeremia moet komen? Nou, ten eerste. Het gaat over de vervulling van het nieuwe verbond. Er komt een tijd. Ja, want er is niets voor God te wonderlijk. Dat zegt Jeremia, dat zegt de Heer zelf ook. Niets is voor mij te wonderlijk. Er komt gewoon een tijd dat volk Israël vergaderd wordt vanuit de hele wereld. Weer terug gaat wonen in dat land. En dat de Heer in het midden van hen woont. Zoals het beloofd was. Het land is van hun. En dat is groter dan dat stukje waar ze nu wonen. God die gaat in hun midden wonen. Dat is de vervulling van een nieuwe verbond. Daar maken wij nu nog helemaal niets van mee. Nog helemaal niks. Maar het staat wel in de schrift dat het gaat gebeuren. En dat de Heer Jezus Christus zal wederkomen. En als zodanig, als de God van Israël in het midden van hun woont. Ik ga nog eventjes een andere tekst aanwijzen. Dat is Matteüs 2. Dat is ook zo'n bijzondere tekst. Daar vind je overigens exact dezelfde formulering. Wat is daar voor bijzonders aan? Nou, Matteüs, moet je maar eens doorlezen. Die heeft heel veel profeten die hij aanhaalt. Jesaja, Zacharia. Hij citeert heel veel uit de profeten. Maar er is twee keer, precies twee keer, dat hij dat doet uit de profeet Jeremia. En dan zegt hij er nadrukkelijk bij. En overigens, als hij ergens anders Zacharia profeteert, dan zegt hij er niet bij. Dat is ook wel aardig. Dus het is niet zo dat Matteüs Zacharia niet kende of Jeremia niet kende. Nee, maar Matteüs die weet precies wat hij doet. Zoals gesproken staat, is door de profeet Jeremia. Dat is die profetie bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Ik kan hem er beter even bij nemen, anders. Ik heb net iets over gezegd over het citeren uit je hoofd, dat moet ik dan ook niet gaan doen. Matteüs 2. De kindermoord. Matteüs 2 vers 16. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren van 2 jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. En dan krijg je precies diezelfde tekst. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Nou, dan ga je natuurlijk zoeken in Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaagd, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij er niet meer zijn. Waar staat dat? Dat staat inderdaad in Jeremia. En net een stukje voor dat gedeelte wat we net hebben gelezen. Dat is Jeremia 31. Jeremia 31 vers 15. Daar vind je dan wel de tekstverwijzingen in je Bijbel. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet meer. Dan zeg je van, wat is dat nou voor de tekst? Nou, moet je eens kijken wat er nou vooraf gaat en wat er volgt. Van vers 14. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed. Mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden, spreekt de Heere. En dan vers 16. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer. Ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Matteüs die gebruikt deze tekst in Matteüs 2. Om ons te wijzen, of althans om zijn lezers, om Israël te wijzen, kijk eens wat er in Jeremia 31 geschreven staat. En dan moet je natuurlijk even helemaal Jeremia 31 lezen. Ook daar gaat het weer over het nieuwe verbond. Ja, vers 31 tot 33. Dan zie je ook weer God die in het midden van hun zal wonen en dat hij hun God wil zal zijn. Dus in Matteüs 2, zoals gesproken is door de profeet Jeremia. Die kindermoord in Bethlehem. Afschuwelijke moord natuurlijk. Al die kindertjes die worden vermoord. Maar we moeten dan terug voor Matteüs naar Jeremia 31. En kijk eens wat daar staat. Wat daar staat is: de Messias is geboren. Het nieuwe verbond staat op het punt om vervuld te worden. Om in te gaan. Je mag deze kindermoord, je mag het zien als een troostrijke gebeurtenis. Van er gaat iets heel moois komen. Dat is natuurlijk het ironische ervan. Herodes die in al zijn woede en zijn kwaadheid de Heere wil tegenstaan en wil ervoor zorgen dat de Heere niet geboren wordt. Die vervult als het ware Jeremia. En hij zorgt ervoor dat er voor ons een troost is weggelegd. Een heerlijke boodschap. In dat wat hij juist wilde tegengaan. En dat is precies hetzelfde in Matteüs 27. Die fariseeën, die hadden geen flauw benul waar ze mee bezig waren. In al hun schijnheiligheid natuurlijk. Zeiden, dat is bloedgeld, dat gaan we niet voor de tempel besteden, dat gaan we niet doen. Een valse vroomheid natuurlijk. Ze brengen een onschuldig mens om. Die geven ze over in de hand van de heidenen om gekruisigd te worden. Ze zeggen, nee, maar dat geld, nee, dat is bloedgeld. Ja, dat is het bloed wat ze zelf hebben gestort. Nee, dat mogen we niet voor de tempel gebruiken. Zo kien waren ze nog wel. Ja, dat mag niet in de offerkist komen. Dus dan gaan ze een akker verkopen. Nou, laten we dan maar er nog iets goeds mee doen. Ja, voor een goed doel weggeven of zo. Flauw, hè? Maar terwijl ze dat doen, vervullen ze de profetie van Jeremia. En wat Jeremia wil dat we in Matteüs 27 doen, dat we dat Jeremia 32 gaan zitten lezen. En niet wij in de eerste plaats, natuurlijk Israël in de eerste plaats, dat ze het gaan lezen. En kijk eens, dat verbond dat gaat vervuld worden. Hoe wonderlijk het ook in je ogen mag zijn. Dus je hebt de geboorte, die moet tegengaan worden. En uiteindelijk de Messias, die komt het vervullen. Die fariseeën, die willen de Messias ombrengen, zorgen dat het niet gebeurt. Want ze willen de wijngaard voor zichzelf houden. Weet je wel, die gelijkenis, ze willen die wijngaard voor zichzelf houden. En terwijl ze in dat proces van de vernietiging van de Messias, werken ze mede ten goede om het te vervullen. Zo werkt de Heere in Israël, in alles. En zo mogen wij ons in alle omstandigheden van ons leven ook richten op de Heer. We moeten ons niet zo snel door tegenheden of wat dan ook van slag laten brengen. De Heer werkt. De Heer werkt zijn plan uit. En je ziet op wat voor ironische manier dat eigenlijk doet. Laten we, net als Jeremia, tegen de Heer zeggen, u bent een God van wonderen. U bent een wonderlijk God. En daarop vertrouwen en bouwen. En dat kan soms heel lang duren. Je moet soms heel lang wachten. Die arme ellendigen die wachten op de Heer, stond er, zei Zacharia, ik weet niet of het nog eens. Het waren mensen die op de Heer wachten. Dat is ook een kenmerk van kinderen van God. Je hebt geleerd om te wachten. En de Heer, dat is zonder meer een belofte. Als je zijn woord eert, daar trouw aan bent en naar verlangt om te weten wat er staat, om daar die persoon, die heerlijke persoon van de Heer Jezus Christus in wil zien, wil leren zien, dan geeft hij je daar onderwijs in. En dat is omdat je dan een rechthebbende bent, maar het is gewoon vanuit jouw verlangen om je te verheugen in het woord. Dan verheugt hij zich, net als dat hij dat deed met die ellendigen. Dan is de Heer verheugd over het feit dat jij zijn woord wil eren. Ik wou het hierbij laten. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik zou bijna willen vragen van zijn er nog vragen. Maar misschien, ja, niet omdat ik nu reclame wil maken van moet je misschien eerst het boekje lezen. Dan gaat nooit iets wat gedetailleerder op de dingen in. Maar ik wil dat je gewoon even iets. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel met van die vreugde die ik, ja, echt wekenlang had beleefd. Dat ik denk van, toen die dingen voor me begonnen te leven, toen ik oh, wacht eens even, dit staat er. Nou, dat probleem is weg. Ik heb nog wel een paar andere hoor. En ik hoop in de komende tijd dat ik daar ook met jullie in kan delen. Maar geloofd en geprezen zijn grote en heerlijke naam. Voor zijn woord en voor het onderwijs wat hij ons daarin wil geven. En ons daarin wil laten delen. En laten we gewoon in alles zo, alles met ons hele leven, ons hele wezen aan hem opdragen. En op hem bouwen en vertrouwen. In al ons doen en laten. In al onze dagelijkse bezigheden. Onze zorg en onze verdriet. Laten we bij hem brengen. En op hem wachten. En weten dat hij werkt. Amen. Dank u wel, Heere God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Ook voor dit samen zijn in deze dag. Dank u dat uw woord weer voor ons hebt geopend. Dat we mogen weten, dat we erop mogen bouwen, vertrouwen. En daarin mogen zien dat heerlijke en wonderlijke werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wilt u zo zelf onze leraar, onze onderwijzer zijn. Ons vervullen met uw geest. En dat we mogen leven in de kracht van die opstanding. dat wij niet hoeven te wachten op de vervulling van het nieuwe verbond, maar dat we zelfs ver daaroverheen al mogen leven met u in hemelse gewesten. Zit met u gezeten. Heere, dank u voor al die wetenschap. Dank u voor dat heerlijke wonder wat u heeft gegeven. Heere, we bouwen op u, we wachten op u. En zien op uw wonderen. Heer, wil met ons zijn, dus ook in het verdere van deze dag. Dus ook in alle persoonlijke zorgen die er kunnen zijn. Dingen waarmee we worstelen, waar we niet uitkomen. Heer, we mogen weten dat u bent die God die alle dingen weet. Onze harten kent. Weet wat daarin leeft. En dat we in vol vertrouwen alles aan u over mogen geven. Omdat u alle dingen wel maakt. Omdat u bent die God van vrede, die God van liefde. Dank u wel daarvoor. Uw naam, alle lof en heerlijkheid. Amen.